Führ noch bitte. Für noch bitte, Heere God. U en u alleen kent alle hosanna's die tot bij u zijn gekomen deze week. U weet hoe ieders week was, hoe bewogen die was in kleine en grote dingen. En alle hosanna's zijn bij u gekomen en al uw zorg en uw zegen is naar beneden gekomen. Op het juiste tijd, in de juiste mate en hoeveelheid. We kunnen uw genade niet genoeg beschrijven, Heere, dat u uw kinderen geeft wat ze nodig hebben. Op de bergtop of in het dal. Heer, we hebben ook geld verzameld dat we graag van harte willen gebruiken voor zendelingen. Mensen dichtbij, mensen ver weg. Die geroepen zijn door u om op andere plekken van uw goedheid te getuigen, dat voor te leven in woord en in daad. Heer, wilt u dit geld gebruiken, opdat ze nooit tekort komen. Dank u, Heere, dat u ook mijn hosanna's gehoord hebt de voorbije week als ik aan het voorbereiden was. Ik bid, Heere, dat de woorden van mijn mond u de eer zullen geven en dat de oren die luisteren, dat u daar uw woord laat in klinken als uw woord. Amen. Ik wil met u lezen, zoals u al kunt zien, uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Waarschijnlijk een van de meest bekende Bijbelgedeeltes uit het hele Nieuwe Testament, of misschien wel uit de hele Bijbel. Teksten die we of verzen die we heel vaak gebruiken voor onszelf of voor anderen om ze te bemoedigen. Ik krijg het er nu al warm van. Dus Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 28. U kunt het lezen op het scherm. Ik heb de nieuwe Bijbelvertaling genomen en ik ga er ook zelf het voorlezen. Dus Romeinen 8 vanaf vers 28. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem ook niet alles schenken? Tot zover. Overbekende verzen. Wat ik nu ga zeggen, zult u vast in meer of mindere mate zelf hebben meegemaakt. Op het moment dat er iets gebeurt, en ik omschrijf het dan alsof de tijd stilstaat. Alsof alles wat je op dat moment in je gedachten had van nu ga ik dit doen, nu gaat er dat komen, in één fractie van een seconde valt het volledig weg. Ik denk dat Brigitte, Kathleen, Davy, Katrien, Thierry en alle namen die ik niet noem, zo'n moment gehad hebben deze week. Dat alles stilvalt. Dat alles wat je op dat moment dacht van, en nu moet ik nog dit, en nu zal dat, en ik moet dit niet vergeten en dat niet vergeten, in één seconde alles weg. En ik denk als we de rijen langs gaan, dat iedereen dat eigenlijk al heeft meegemaakt. Iets gelijkaardigs. Dat plotseling, in een fractie van een seconde, alles stilvalt. Het kunnen andere, iets minder, maar toch heel ingrijpende dingen zijn. Dood is natuurlijk zoiets waarvan je denkt van plotseling valt je normale leven stil. Maar ik kan me voorstellen dat enkele weken geleden, toen Canisius en Clarisse het verdict van de rechter kregen, van er is geen plek voor jullie in dit land, dat ook zij zo'n moment gehad hebben van, nu staat de tijd stil voor ons. Nu hebben we geen antwoorden meer, geen uitkomsten meer, nu zien we niks meer, nu is het even paniek misschien, of een tijd lang paniek, van hoe moet dit verder, God? En zelf zal je misschien wel zo'n dingen hebben meegemaakt. Ik denk dat Juri iets vergelijkaardigs in zijn gedachten moet gehad hebben toen hij een tijd geleden opnieuw voor de zoveelste keer een uitspraak kreeg, dat je denkt van, wat gebeurt er nu? Het hoeft niet altijd zo dramatisch te zijn. Ik weet niet meer precies wat de aanleiding was, maar ik zei deze week al lachend tegen Mieke, ze had iets gezegd of gedaan, denk ik, van, nu kan mijn dag niet meer stuk. U heeft dat vast waarschijnlijk ook wel, van die dagen, dat u denkt van, nu kan mijn dag niet meer stuk. Alles gaat vlot. Alles wat ik verwacht, gebeurt. En alles wat ik niet wil hebben, gebeurt niet. Je hebt zo van die dagen. Dat alles op wieltjes loopt of begint te lopen. Maar evengoed besef je hoe fragiel dat is. Dat je denkt van, mijn dag kan niet meer stuk en er kan zoveel kleins tussenin komen en hij gaat stuk. Je bent te laat opgestaan, je hebt te lang ontbeten, je bedenkt plots dat je een afspraak hebt en in volle vertrouwen stap je in je auto en dan denk je van, ik haal het nog wel. En dan krijg je rood licht op rood licht op rood licht. En dan dacht je van dat je dag niet meer stuk kan. En een simpel onnozel rood licht brengt alles om zeep. Je hebt gestudeerd, hard gestudeerd. Je bent blij dat je alles wat je moest studeren en leren, dat je het allemaal in je hoofd hebt zitten. In je achterhoofd weet je, er is toch één vraag die ze niet mogen stellen en dan krijg je die vraag. Of die persoon zegt nu net die zin die ik niet wou horen, of zegt het op zo'n manier dat mijn dag toch stuk is. Ken je die dingen? Je moet niet antwoorden hoor. Je kent het vast wel. De vraag die je dan kunt stellen is, ga je dan wankelen als die dingen gebeuren? De grote dingen kunnen je doen wankelen. Maar soms merk ik bij mezelf, zelfs de kleinste dingen kunnen je compleet van de kaart brengen. Compleet. Dat je soms zelf schrikt hoe wankelbaar je eigenlijk bent. Je kijkt dan naar de tekst die we gelezen hebben en dan wordt er gesuggereerd van wie is tegen? Niemand zou je dan antwoorden op die vraag. Van wie kan tegen ons zijn? Niemand toch? Niemand kan toch tegen ons zijn? En God zal ons toch alle dingen schenken? En dan wordt je wankelen misschien vallen. Omdat je je afvraagt van, ja, maar dit klopt niet. Wat ik meemaak en wat God hier zegt, dit klopt niet. En als we naar het breder verhaal kijken, de verzen die ik gelezen heb, maar ook de verzen die ik niet gelezen heb, wat kom je dan tegen? Ik blijf in Romeinen 8. Vers 23, we zuchten in afwachting van iets beters. Vers 23, we zuchten in afwachting van iets beters. Of, de verzen die ik wel gelezen heb, mensen kunnen die tegen ons zijn? Ja, die kunnen tegen ons zijn. Kunnen er beschuldigingen zijn? Ja, er kunnen beschuldigingen zijn, vers 33. Vers 34, het kan zelfs verder gaan dan beschuldiging. Het kan zijn veroordeling, mensen veroordelen je voor wat je zegt, doet, gelooft. Vers 35, vervolging, gevaar en alle dingen die Paulus daarbij noemt. Of in vers 38, dood, machten, de toekomst. En vul maar in. Dat is de context waarin die heerlijke beloften die er ook staan, dat is de context waarin Paulus die schrijft. Een leven wat absoluut niet over rozen gaat. Ik wil meer doen vanmorgen dan alleen maar zeggen van mensen, besef dat dit het leven is waartoe God ons roept. Waarin God ons plaatst. Waarin God ons niet als een apart groepje bijzonder verwendt en zorgt dat die dingen ons niet kunnen overkomen. Ik wil meer doen dan breder kijken. Ik wil in de eerste plaats kijken naar waar God mee bezig is. Ik wil kijken naar waar God mee bezig is. En ik heb een heel eenvoudig schemaatje gemaakt. Op mijn blad staan er veel meer pijlen, maar ik had vanmorgen de tijd niet meer om mooie pijlen te maken enzovoort. Dus je moet het doen met wat er staat. Ik wil opnieuw lezen wat er in vers 29 en 30 staat, omdat dat toont waar God mee bezig is. Waar is God mee bezig? Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij ertoe bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En wie hij geroepen heeft, heeft hij ook vrijgesproken, of gered, of gerechtvaardigd, naar gelang de vertaling. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Daar is God mee bezig. En als je de vraag stelt, waar zit ik ergens op dit moment in mijn leven, ergens in deze lijn, dan lijkt het alsof het een soort tijdslijn is, van het een komt na het ander, maar bij mij staan er voortdurend op mijn blad pijlen terug. Want je denkt van ja, God roept één keer, en als je zijn roepstem hebt gehoord, dan heb je in geloof geantwoord, en dan zit je in vrijgesproken en heerlijk gemaakt. Maar als je goed kijkt, dan besef je eigenlijk dat je voortdurend ook teruggaat in die lijn. Dat we bestemd zijn om gelijkvormig te worden aan Jezus en dat je merkt van, dat is elke dag. Elk moment van mijn leven is God daarmee bezig. Elk moment. En dus zit ik eigenlijk in stap 2. En ik ben inderdaad, op een bepaald moment heb ik zijn roep gehoord, maar als het goed is, hoor ik die elke dag. Herinner u een van mijn vorige preken, waarin ik de vraag stelde van, hoe vaak word je gered? En dan was de conclusie, ja, niet één keer bij je bekering, maar telkens opnieuw als je die redding nodig hebt, biedt God ze je aan. En dan merk je dat God jou eigenlijk frequent roept. En frequent jouw naam roept en zegt van, ik wil jou iets leren. Ik wil jou iets geven. En je merkt van, God roept niet één keer, God roept voortdurend. En God spreekt mij voortdurend vrij als ik vergeving vraag. En God maakt me inderdaad als zijn zoon, waardoor die dag van heerlijkheid zal komen, dat ik een volledig nieuw lichaam zal hebben. We kunnen het ons niet voorstellen dat we een denken zullen hebben dat volledig zuiver is en door niks meer besmet wordt. Een vreugde die we met niks kunnen vergelijken met wat nu is. Daar is God elk moment van jouw leven, ons leven, als kerk, maar ook individueel, daar is God mee bezig. En wat mij opvalt in deze verzen, 29 en 30, is dat er voortdurend staat, Hij heeft uitgekozen. Hij heeft jou bestemd. Hij heeft jou geroepen. Hij heeft jou vrijgesproken. En Hij maakt jou heerlijk. Het is allemaal God. En dan dacht ik op een bepaald moment, ja, maar ergens hier, op dat lijntje hier, daar heb ik wat gedaan. Ik. En dan lees je Efeze hoofdstuk 2, vers 8, en wat staat er? Dat zelfs het geloof wat je had om op Gods roepstem te antwoorden, Wat zegt Efeze 2, vers 8? Het is een gave van God. Zelfs je geloof, dat je denkt van, dit is het enige wat ik heb gemaakt en aangeboden, zelfs dat heeft God jou gegeven. Geloof. Waardoor je eigenlijk alleen maar kunt zeggen van, het is allemaal van God. Heel die lijn, en alles wat hij werkt in jouw leven, is hij die het doet. Hij doet het. Ik wil een ander Bijbelgedeelte lezen, wat dat eigenlijk in andere woorden bijna precies op dezelfde manier zegt. Ik wil Jeremia lezen van vers 31. Jeremia vers 31. Hoofdstuk 31, sorry, vers 31 tot 34. Vandaar de verwarring. Dus Jeremia, hoofdstuk 31, vers 31 tot 34. Het staat ook op het scherm. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Is die belofte uitgekomen? Ja en nee. Net zoals die lijn van daarnet. Daar is God voortdurend mee bezig. Dat is de tekst die jij noemde, lieve. Van God gaf zijn zoon en dat reddingswerk wat toen begon, is nog altijd bezig. En ook uit Jeremia 31 proef je zo. God doet het allemaal. God geeft een nieuw hart. God vergeeft. God schenkt al die dingen. God. Telkens weer. En het is goed om de beloftes die we zo vaak noemen uit vers 28 en uit vers 32, om die te zien, niet alleen in de context van moeite die we kunnen hebben in ons leven, maar ook in de context van God is met een veel groter, veel breder, soms veel onzichtbaarder werk bezig dan we soms in de gaten hebben. En dan is de vraag, wat is er dan waar? Wat is waarheid? Wat staat als een paal boven water? Wat is er onaantastbaar in wat we gelezen hebben? Vers 28. Alles wat in jouw leven gebeurt, draagt bij aan het goede. Andere vertalingen zeggen het net iets anders. God zorgt ervoor dat wat er gebeurt, het goede uitwerkt in jouw leven. Dat is vers 28. Dat is de belofte. Een belofte die bij momenten behoorlijk onbegrijpelijk, mysterieus, onzichtbaar is. Zoals sommige stukjes van wat ik daarnet heb gelezen in vers 29 ook nauwelijks uit te leggen zijn. Dat God jou van tevoren heeft uitgekozen en dat hij jou bestemd heeft om te worden als zijn zoon. Dat kan je eigenlijk niet goed uitleggen. Zoals je ook niet goed kan uitleggen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dat God alles wat in jouw leven gebeurt, gebruikt om het goede uit te werken waar hij mee bezig is. Dat is waar. Dat is een belofte die ik vast en zeker in de voorbije 128 zondagen één keer toch genoemd zal hebben. Die is al gepasseerd. Die hebben jullie al. Alles draagt bij aan het goede. Of vers 32. God schenkt ons alles in Christus. Dat is waar. In dat proces, wat ik daarnet beschreef, die niet een soort logische lijn is, want je springt voortdurend terug, heb je het gevoel. In dat proces belooft God alles wat je daarin nodig hebt, schenk ik. Alles. Alles wat je nodig hebt, schenk ik. Zodat niet alleen alles wat gebeurt, gebruik ik, maar alles wat je nodig hebt, schenk ik. Waar haal je de zekerheid vandaan om op die belofte te staan? Welke zekerheid heb je? Die heb ik eigenlijk al genoemd in wat ik in vers 8, 29 en 30 heb gelezen. Maar Paulus, je krijgt het gevoel als je dat hele stuk leest, dat hij zegt van, ja, maar ik wil andere woorden gebruiken om hetzelfde te zeggen. Dat is waarom dat hij in vers, sorry, Bijbel had ik niet mogen dicht doen, Romeinen 8 terug. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Zegt Paulus van, ik heb het eigenlijk al gezegd, maar laat ik proberen om het nog eens te zeggen. God is voor ons. Dat is een liedje van Bob Dylan, dacht ik, hè? Een beetje kritisch liedje. We've God on our side. En een kritisch lied naar Amerika toe, van Amerika, die in de jaren 60 dacht van, we hebben God aan onze zijde en dus kunnen we ons van alles en nog wat permitteren in de wereld. Vietnam en al die zaken. We've God on our side. Nu, het staat in de Bijbel. God is voor ons. God is geen tegenstander van ons. Dus als jouw moeilijke dingen gebeuren, dan moet je niet de vraag stellen van, wat heb ik nu mispeuterd, dat God nu plots tegen mij is? Of heb je die vragen nooit? Ik hoop van niet. Het kan gebeuren. God is voor ons. En dan heb je het gevoel van, en opnieuw zoekt Paulus naar andere woorden. Van, hoe kan ik het nog beter vertellen? En dan komt vers 32. Ik dacht van alleen over 32 te preken, maar het is wel meer geworden. Zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven? Dat is het argument waarmee God zegt van, als je zou twijfelen aan de belofte, namelijk ik doe alles meewerken ten goede en alles wat je nodig hebt zal ik je schenken, als je daar zou aan twijfelen, bedenk dan, God spaarde zijn zoon niet, maar gaf hem over voor ons allen. Dat is kerst. Of het begint met kerst. Of nee, het begint eigenlijk 9 maand voor kerst. Want toen is Jezus, ja, heeft Jezus gedaan waartoe God hem geroepen had. Mens geworden. 9 maand voor kerst, en we weten niet eens wanneer kerst precies valt. Dus het wordt helemaal ingewikkeld wanneer het precies begonnen is. Maar dat is wat God doet. Filippenzen, daar staat, in Filippenzen staat er dat God, de Heer, dat Christus de heerlijkheid die hij had bij de Vader, heeft achtergelaten. En bij de voorbereiding van de preek las ik plots het omgekeerde. Ook de Vader heeft niet achtergelaten, de Vader heeft laten gaan. Heeft gezegd van, die eeuwige, innige, onlosmakelijke band, Vader, Zoon, die tot dan toe had bestaan, op een of andere manier, zei de Vader van, dit knippen we door. Minstens in de vorm waar het tot dan toe had bestaan. Waardoor iemand zei van, de afstand of de bijna onoverkomelijke breuk die er was tussen God en mensen, is niet zozeer mijn zonde, hoewel dat natuurlijk een breuk veroorzaakt. Maar het ultieme, riskante punt was, is God bereid zijn zoon los te laten? Want ik kan wel besef krijgen van zonde, maar als God niet bereid was geweest zijn zoon los te laten, dan was er niks gebeurd. Dan kon er ook niks gebeuren. En dit gebruikt Paulus om te zeggen van, als God bereid is dat te doen, twijfel dan niet aan zijn belofte. Dan zijn al zijn beloften waar. Voor je het verleden, het heden en de toekomst. Nooit twijfel. Paulus gebruikt een redenering van het grote naar het kleine. En ik dacht van, hoe kan ik dat uitleggen? Een redenering van het grote naar het kleine. Mijn zus vraagt mij om naar haar huis te komen. Ik ga dat vanmiddag doen. En ze zegt, ja, in die muur wil ik een gat maken. Maar ze weet nu al, uit ervaring van het verleden, je kunt niet zomaar een gat maken in de muur, want anders komt je huis naar beneden. En dus gaat ze mij vragen, Wilt je eens kijken en uitrekenen hoe ik dat moet doen en welke balk dat daar moet komen, hoe sterk dat die moet zijn? Dat is het echte stukje van het voorbeeld wat ik noem. Het onechte stukje zit in het feit dat ik tegen mijn zus zou kunnen zeggen, geen gevaar als ik dat voor u bereken, want die grote brug in Vilvoorde, waar honderdduizenden auto's per jaar overheen rijden, die heb ik berekend. Dus geen gevaar als ik die brug kan berekenen, wat dus niet waar is, dan kan ik dat balkje in je huis ook wel berekenen. Ik noem dat voorbeeld omdat dat hetgeen is wat Paulus doet. Als God het meest ingewikkelde wat je je kunt voorstellen, het moeilijkste, het onbegrijpelijkste, als God dat doet, pas zul je je druk maken en bezorgd maken over alle grote en kleine dingen die in jouw leven gebeuren. Dat is de zekerheid. Dat is het fundament. Dat is de zekerheid van de beloftes waar je mag op staan. Wat is het gevolg? Wat is het gevolg? Als het goed is, is het gevolg van de beloftes en het fundament onder de beloftes, is dat het een rustpunt is in je leven waar je telkens als een schip het anker kunt uitslaan en zeggen van, laat de storm maar komen, laat de storm maar waaien, hier zit ik vast. Dat is waar Kathleen over getuigde in haar zangleiding. Dat ze zei van, misschien vind je het vreemd dat ik hier sta. Maar als je je anker in God hebt, is het niet vreemd dat je hier staat. Als je je anker in God hebt, dan is je leven niet voorbij als je zoon wordt weggenomen. Of je dochter. Of vul maar in. Dan is je leven niet voorbij, want je weet, mijn anker is in God. Dat is het gevolg. Er is een tweede gevolg. Ik merk soms in gesprekken met mensen, maar ook gewoon bij mezelf, dat wij vaak zegen zoeken in het nu. We hebben een verwachting, we hopen dat God iets zal doen in het nu, of in ieder geval in de heel nabije toekomst. Van God, ik heb een examen en ik wil dat u nu mij helpt. Of welke uitdaging je ook hebt. Maar soms ligt de zegen in het achteruitkijken. Want als jij nu al ondervindt in jouw leven dat deze beloftes die God in Romeinen 8 noemt, dat dat al ankerpunten zijn in je leven, besef je dan wel wat een werk God in jouw leven al gedaan heeft? Een christen die 2 dagen christen is, die gaat waarschijnlijk compleet onderdoor als er grote dingen in zijn leven gebeuren. Want hij begrijpt nog zo weinig van God. Hij kent nog zo weinig van God. Als jij merkt in jouw leven, er komt een storm en mijn ankerpunt is bij God, dan kan je God alleen maar danken en dan kan je alleen maar zeggen van God, wauw, wat een werk heeft u al gedaan dat ik in u mijn ankerpunt vind en dat ik een stuk onwankelbaar ben geworden omdat u mij zo hebt gemaakt. Dus de zegen kan soms liggen in achterom kijken en zeggen van wauw God, wat een werk hebt u al gedaan. Dat is het tweede gevolg van die beloftes, dat je dankbaarheid alleen maar groeit. Een derde gevolg is dat vaststaan in deze beloftes de start kan, mag, moet zijn van een onbevreesd leven van geven. Dat is waartoe we geroepen zijn. Om een onbevreesd leven te hebben van geven. Johannes in zijn brief zegt, liefde jaagt alle angst weg. Een oneindige, onbeschrijfelijke liefde van God naar ons toe mag als gevolg hebben dat het alle angst wegjaagt. Laat ons zo op weg gaan naar kerst. Laat ons zo hopen en bidden van God, ik bid dat mijn eigen hart zo naar kerst mag groeien. Ik bid God dat u dat ook wilt doen voor de namen die in deze doos gaan komen. Wilt u dat doen, Heere? Dat ook andere mensen die niks snappen van wat ik allemaal heb verteld vandaag, misschien, dat mogen zien, ontdekken, begrijpen, ogen opengaan, hart opengaan, verstand opengaan, geloof geactiveerd wordt. Dat is mijn hoop en dat is mijn verlangen. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Amen. Heere God, wilt u het wonder doen, het mirakel doen, dat de waarheid van uw woord, de kracht van uw beloftes, het fundament wat u er hebt ondergelegd door uw zoon niet vast te houden, maar los te laten komen, laat het diep verankerd zijn in ons leven, Heere. Dat we niet zullen wankelen, of niet te zeer zullen wankelen. Of dat als we vallen, in deze tekst het handvat, de hand vinden om terug recht te staan. Heer, ik ben onder de indruk van alles wat u doet. En u doet alles. Wat heerlijk om te mogen meewerken met u in het werk wat u in ons doet. Amen.